En nog steeds zijn wij in Richteren, hoofdstuk 1. Het schiet niet erg op. Dat is een goede reden voor, want het schoot ook niet erg op. En daar gaat het over. Namelijk over de verovering, want hoe heet het anders? De zogeheten verovering van het beloofde land Canaan. Want de Heer had het wel beloofd, maar men moest het dan toch zelf op een of andere wijze veroveren. Aardig woord, men moest er overheen komen, veroveren. Maar de Heer had tot Jozua in de tijd al gezegd, overal waar gij je voet zult zetten, zal ik u het land geven. Dus ja, maar wat hier vermeld wordt, is dat dat dan toch niet gebeurd is. En hoewel wij uit Jozua, het boek Jozua, leren dat er dan toch een jaar of 7 gerekend moet worden tot van de verovering en de verdeling van het land als zodanig. Wat toch een aanzienlijke periode is, lijkt mij. Moet ook vastgesteld worden dat dat dan toch niet volledig gebeurd is. Want daar gaan deze eerste 2 hoofdstukken over van het boek Richteren. Wat ik me er precies allemaal bij moet voorstellen, weet ik ook niet. Want zo groot is dat land nou eenmaal niet. Dat wat men veroveren zou. 7 jaar lijkt me toch wel een aanzienlijke periode om dat geregeld te krijgen. Maar ze maakten kennelijk geen haast of zo. Ik weet niet wat het is. Toch een beetje laks volk. Dus er is kant om dat te zeggen, want misschien zijn het wel onze voorvaderen. Maar ja, ze maakten in ieder geval geen haast. En daar hebben we het over gehad. Vorige keer, het laatste, hebben we het gehad over Jeruzalem. Dat ingenomen zou moeten worden, dan wel Jebus. Maar het is niet gebeurd, hè? Dat hebben we gezien. De naam Jeruzalem wordt hier weliswaar enige malen genoemd. Reeds in hoofdstuk 1 vers 7 en 8. En later in vers 21. Want daaromtrent waren wij, dacht ik, ongeveer. En bij de, wat er nog verder aan veroveringen plaatsvond, dat is wat het eerste vermeld wordt. En de figuren van, in ieder geval van Caleb, die niet eens een Israëliet was, maar die gerekend wordt tot de stam van Juda. En vervolgens is er sprake van de zonen van den Keniet, die beschouwd wordt, althans door de vertalers, als de schoonvader van Mozes. Hetgeen, wat heb ik u vorige keer uitgelegd, dan toch op enig misverstand berust. Enig naïef misverstand achteraf. Want ik heb u gedemonstreerd dat in de eerste plaats dat eigenlijk niet eens kan, dat het zijn schoonvader was. Maar in de tweede plaats dat woord dat met schoonvader vertaald wordt, met gemak wordt vertaald als zwager, schoonbroer, en dat was hij. Hobab namelijk, en die andere was natuurlijk Jethro, wat ook niet de schoonvader van Mozes was. Maar je krijgt het nooit meer uit de boeken weggewerkt. Dus tot de lengte van jaren moet het commentaar erbij geleverd worden dat het zo niet zat. Maar toen maar. Ik heb vorige keer mijn best gedaan erover. U een hele reeks schriftplaatsen gegeven, geloof ik, aan het eind van de avond. Dus ik kom er niet op terug. We gaan er gewoon mee verder. Wij komen na deze figuren, die allebei dus niet eens Israëlieten waren van geboorte, komen wij terecht bij het huis van Jozef. Dat is in vers 22. Want die Keniet was een Midianiet en daarmee een afstammeling van Abraham en Ketura. En van Caleb hebben wij gezien dat hij van Esau afstamde. Tenminste, ik neem aan dat ik dat goed heb uitgelegd. Esau, Elifas, Kenas, Jefune, Caleb. En dan had hij nog een broer, dat was Otniel, maar die schuiven we weer vooruit. Want die speelde weliswaar een rol in vers, vanaf vers 12. Maar hij wordt als eerste richter geïntroduceerd in hoofdstuk 3. Dat is vanaf vers 9 is dat dan. Dan zijn we nog steeds bij Caleb eigenlijk. En dus bij iemand die van Ezo afstamde, nota bene. Maar toen maar. En dan hebben we nog Jozef, het huis van Jozef. Van het huis van Juda hebben we eerder gelezen. Hè? Dat was gewoon vanaf vers 2. Juda zal optrekken, was dat. En toen werd het een en ander veroverd enzovoort. En in het kielzog van Juda wordt melding gemaakt van Caleb en Otniel en van Hobab de Keniet. Toen maar weer. En als we Juda gehad hebben, wordt melding gemaakt van Jozef. Hetgeen voor de hand ligt, want dan hebben we de beide huizen van Israël benoemd. Nee, historisch, dat bestond nog niet. Dat verschil, je had gewoon de stammen van Israël. Maar achteraf blijkt natuurlijk wel degelijk dat dat uiteengroeide met aan de ene kant Jozef als dominant en de andere kant als Juda als dominant. Het is wat later in kronieken gezegd wordt, hè, dat dat nou eenmaal zo ging. Juda natuurlijk als degene aan wie dan toch koninklijke waardigheid was toegezegd op een of andere wijze. Waar ik nou niets meer over ga zeggen nu, omdat het binnen Israël en binnen Canaan nog in geen eeuwen aan de orde was. Waarmee ik dus toch gezegd heb dat het buiten Israël wel aan de orde was. Buiten Canaan, want niet alle Israëlieten en ook, zeker ook niet alle die afstanden van Juda zijn meegegaan naar Canaan. Maar ja, dan moet je wel wat nauwkeuriger in je Bijbel het verhaal volgen. Dus ja, vandaag maar even niet. Maar die tweedeling was er dus wel. Jozef is dan de eerstgeborene. En ik meen dat in 1 Kronieken dat meteen aangehaald wordt, hoe dat uit elkaar gegroeid is, enzovoorts. Maar we vinden het hier wel degelijk terug. Het huis van Jozef, vers 22. Dat is dus, ja, de stam van Jozef. Dat had ook gekund. Het probleem is echter dat Jozef, de stam van Jozef, of het huis van Jozef, kun je dan zeggen, verdeeld was in twee stammen. Maar ze worden wel degelijk bij elkaar gerekend, bij gelegenheid. Bij welke gelegenheid? Ja, daar heb ik geen lijn in kunnen ontdekken, dat zo is. Maar het gebeurt nou eenmaal wel. Want u weet hoe het gegaan is. Hè? Het geboorterecht, eerstgeboorterecht noemen wij het. Het geboorterecht werd door Jacob overgedragen aan Efraïm en Manasse. Aan Efraïm voor Manasse, waarmee ze omkeerden. Dat waren de zonen van Jozef. En al zo zegende Jacob Jozef, staat er in Genesis 48. Heb je dat nog? Dus soms gaat het dan over Jozef en soms gaat het over Efraïm en Manasse, en hier worden ze inderdaad min of meer in één adem genoemd. Daar komen ze later nog tegen, namelijk dus Toeman. Maar het heet dus hier bij de gelegenheid het huis van Jozef. Datzelfde geldt als later de Israël verdeeld wordt in twee huizen. Het ene heet Juda en het andere heet Israël, omdat nou eenmaal de naam Israël beschouwd wordt als een titel. Dat is eigenlijk een onderscheid wat wij maken, maar dat men in de oudheid überhaupt niet maakt. Maar de naam Israël wordt vererfd aan de eerstgeborene. Dus als Israël verdeeld wordt in twee volken, in twee koninkrijken, na Salomo was dat, hè, dan blijft de naam Israël bij Jozef en dus bij Efraïm. Want het is de eerste binnen die twee, Manasse en Efraïm. Dus dan blijft de naam bij Jozef dan wel bij Efraïm. Eventueel zelfs bij Manasse. En het andere deel, dat heet Juda, is genoemd naar de belangrijkste, de dominante stam daarin. En die bestaat apart omdat daar het koningschap berust. En vreemd genoeg, omdat eerstgeboorterecht en koningschap elkaar overdekkende begrippen zijn. Inhoudelijk zijn het verschillende dingen misschien. Maar als er iets is als koningschap, dan berust het bij de eerstgeborene. Maar ja, Jacob heeft op een of andere wijze als profeet en onder de naam Israël, want die naam wordt daar aan hem gegeven in Genesis 48. Nou, die naam droeg hij, maar in Genesis 48 wordt hij als zodanig aangeduid. Israël zeide, enzovoort. Hè? Het was Jacob. En die scheidde dus eerst geboorterecht en koningschap van elkaar. Wat een vreemde zaak is. Maar op voorhand weet je dan eigenlijk al van, nou, dat gaat fout. Dus er gaat straks iets uit elkaar. En het een gaat met één mee, het ander gaat met de ander mee. Dat is ook gebeurd. Het is van belang. Omdat ja, als je dat nou een keer, als je het er even in je hoofd hebt zitten, dan kom je terecht bij de grote vragen van het christendom. En dat gaat niet over of God wel bestaat, ja en zo ja en waarom niet. Dat is allemaal onzin, hè. De grote vragen van het christendom is, hoe zit het nou met dat koninkrijk dat zou komen? En waarom heet de gemeente, de kerk dus, een gemeente van eerstgeborenen die bestemd is tot zoonstelling? En, hè? Maar het antwoord heb ik nou al gegeven. Het koningschap berust bij Juda, maar met Juda is het tot op heden niks geworden. Maar eerst geboorterecht is beloofd niet aan Juda, maar aan Jozef, aan het andere huis van Israël. En als je dan terechtkomt in Romeinen hoofdstuk 8, en meer nog 9, 10 en 11, dan is daar de vraag, hoe kan nou zo'n stelling, eerst geboorterecht is dat, hoe kan nou zo'n stelling bij de gemeente terechtkomen als het toch aan Israël beloofd is? En dan is de uiteenzetting, de inhoud van heel die uiteenzetting is, heel kort door de bocht, jawel, het is ook Israël, alleen het is niet Juda. Is God ontrouw aan zijn belofte? Heeft God zijn volk verstoten? Nee, echt niet. Maar het gaat alleen langs het andere huis van Israël. Het andere deel van het volk. In overeenstemming met de beloften die God in het Oude Testament gedaan heeft. Waarmee ik niet gezegd wil hebben dat daarmee gemeentelijke waarheid is geopenbaard. Maar waarmee ik wel gezegd wil hebben dat gemeentelijke waarheid wordt gebaseerd op deze oud-testamentische inzettingen, beloften enzovoorts. Dat is het verhaal. Sommigen vinden dat ingewikkeld. Dan moet ik u zeggen, nou, dat is helemaal niet ingewikkeld. Maar zoals onze broeder er straks tegen mij zei, je moet natuurlijk wel je hersens gebruiken. Je moet wel nadenken een beetje. Proberen het te begrijpen. In plaats van gericht te zijn op je gevoelens en of je wel blij bent met je geloof enzovoorts. Hè? En of je de aanwezigheid van de Heilige Geest wel voelt en al dat soort dingen. Als je daarmee bezig blijft, dan ga je van je Bijbel echt helemaal niks begrijpen. En van God ook niet trouwens. Dat is omdat iemand zei, ja, van God begrijp je, snap ik soms maar heel weinig of helemaal niks. Ja, dan moet je maar beter. Moet je maar beter je Bijbel lezen. Maar toch maar. Het huis van Jozef. Toog ook op. Noem eens een belangrijke plaats in het gebied van Jozef en dan wel Efraïm. Nou ja, Bethel is zo'n plaats en dat staat er dus ook. Het huis van Jozef toog ook op naar Bethel. Want Bethel kennen wij uit Genesis 29. Dat is een nogal belangrijke. Nou ja, wat zeg ik, alle hoofdstukken zijn belangrijk, moet ik zeggen, anders krijg ik er last mee. Maar in Genesis 29... Eigenlijk al in Genesis 28. Komen wij de naam Bethel tegen. Ja, er staat fout gedrukt in mijn Bijbel, zie ik ineens. Want onder vers 23 in Richter 1 staat in mijn Bijbel een verwijzing naar Genesis 29, vers 19. Hebben u dat ook?
Ja.
Dat moet zijn 28, vers 19. Maar toch, dat is wanneer Jacob, Jacob die vlucht, die Jacob gaat er vandoor of zoiets. Want u weet hoe dat ging toch? Het ging over zoonstelling. In het Nieuwe Testament abusievelijk vertaald met aanneming tot kinderen. Aanstelling tot zonen. En aanstelling tot zonen wil zeggen aanstelling in het eerste geboorterecht. Ik zeg te benadrukken, want ik heb dit nog nooit ergens gelezen. En ik heb echt wel eens wat gelezen in de loop der tijd. Behalve Jaap en Gerdientje heb ik nog wel eens van Jaap Holm en zijn vrienden. En welke Jaap had je nog meer? Nou ja, maar toen maar. Maar ik heb het nog nooit ergens gelezen in de commentaren. Dat is jammer, want men mist de verbinding. Aanstelling, aanneming tot kinderen uit de Statenvertaling is letterlijk zoonstelling. Het woord komt toch maar 5 keer voor, hoor. 3 keer in Romeinen 8. 2 keer in Romeinen 8, 1 keer in Romeinen 9. Dan in Galaten hoofdstuk 3 is het, geloof ik, nog. En dan nog Efeze 1, vers 5. Dat wij tevoren verordineerd zijn tot zoonstelling. Maar zoonstelling is aanstelling in het eerstgeboorterecht. Aanstelling in het erfrecht. Dat is de officiële handeling waarbij de titel, zal ik maar zeggen, en de familiedocumenten en wat het maar is allemaal, wordt overgedragen aan de volgende generatie. Dat is wat het is. U weet wel, zo heb je tot in onze dagen, waarin men de adel en de koninklijke huizen heeft afgeschaft, heb je nog steeds hoofden van die huizen. Die weet u toch, hè? Nou ja, doe maar. Zij zijn erfgenamen van de titel en ze erven eventuele troonsrechten waar je niks aan hebt omdat het allemaal afgeschaft is. Want dat is omdat we zo nodig democratie moeten hebben. Daarom hebben we de koningshuizen afgeschaft. Hoe dat komt? Nou, men wilde van alle hogere gezag af, inclusief van God. En dan hebben ze de helft van de adel uitgeroeid. En de andere helft moest hier wel heel erg gedijst houden. En dat was het dan. Weet u wel, en dus zijn we daar nu af. En nu vinden ze dat we een regeringsleider moeten kiezen uit het gewone volk. Nou, daar ben je mooi klaar mee. Hè? Doe maar. Iemand zei me, het is toch raar dat iemand op grond van zijn geboorte. Dan zei hij, ja, maar nou kijk, zie je een heleboel over het hoofd. Het is niet alleen op grond van geboorte, het is op. Die op grond van geboorte. Het is op grond van dat die lui gewoonlijk hun ouders goed hebben uitgezocht. Dat mag niet meer, want dat is niet romantisch genoeg. Maar dat deden ze vroeger. Dat doen wij tegenwoordig alleen nog met honden en konijnen. Oh ja, en met het stamboek. Maar bij de mensen doen we dat niet meer. Dat hebben we afgeschaft, dat hoort niet zo. Maar denk erom dat ze dat goed deden. Uitzoeken wie bij wie past en wat je het beste kon doen om allerlei redenen enzovoort. En dan volgde daar nog een opvoeding op en een opgroeiende voorbereiding tot dat ambt enzovoort. En nu krijg je van die mensen die door gebrek aan gewicht omhoog vallen en die door een goede reclame en marketingwerking en aanplakbiljetten langs de weg met een ponen erop. Ik zou me doodschamen als mijn gezin. Dat meen ik serieus. Bloedserieus, dat zijn geen grappen. Dat is bloedserieus. Ik zal me doodschamen om te zeggen, mij moet je kiezen, want dan komt het allemaal goed. Dan gaan we de wereld veranderen. Of het dorp. En, hè? Dat onderscheid kennen ze niet eens. Nou, maar goed. Maar toch maar weer. Belachelijk vind ik dat. Maar zo is dat. Dus nou weten we niet meer wat dat is. Maar aanstelling tot zoon is aanstelling in het officiële ambt van de verantwoordelijkheid die daarmee komt. En het dragen van de titels en van de tradities en wat het allemaal maar was. Toen maar. Maar goed, maar wij bevinden dat in het boek Genesis. En daar vinden we dat God daar een plan mee heeft met het erfrecht. Dat wil zeggen, het wordt niet eens ingesteld. Het is als vanzelfsprekend aanwezig. Ja, maar hoe dat nou in elkaar staat, dat ga ik u allemaal niet uitleggen. Maar het is als vanzelfsprekend. Alleen de Heer grijpt af en toe in. En zegt, ja, maar deze, dat is niet een goeie. Of deze wil ik niet hebben, ik neem een andere route. Al was het maar omdat daarmee iets geïllustreerd gaat worden. Ik heb u er wel eens bij verteld, geloof ik, dat Haran en Nahor worden gepasseerd, want het wordt de derde zoon, het wordt Abraham. Maar als je daarna in de afstammelingen daarvan kijkt en dan terugrekent, kijk, dan blijkt dat ze wel degelijk, want ook van Haran en ook van Nahor afstammen, dus het komt toch wel goed, zal ik maar zeggen. Maar ja, bij sommige dingen komt dat niet goed, omdat het ook helemaal niet de bedoeling is, enzovoort. Maar het gaat om de overdracht van het erfrecht. En u weet wat er gebeurd is, Isaac, want de voorgaande generaties hebben we het niet over. Isaac, die kreeg een tweeling. En ze waren niet één eier, heeft men mij verzekerd. Want die jongens waren nogal verschillend. En al voordat ze geboren werden, staat er: de meerdere zal de mindere dienen. En de interpretatie daarvan luidt ongeveer deze: Jacob heb ik lief gehad, maar Esau heb ik gehaat. Dat laatste is een erg grove vertaling, maar zo staat het er. Waar dat staat? Dat niet in Genesis, nee. Dat staat in Malachi. Vers 1, geloof ik. 1 vers 1? 1 vers 2? Nou ja, het is in de aanhef van het boek Malachi. Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik... Hoe dat daar verdwaald is? Nou ja, Oké, hoe dat daar verdwaald is. Dat is omdat wij daarvan doen hebben met het Joodse volk bij de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Ja. Maar wat erachter steekt is dat als God een werk gaat doen aan Israël, dan zal het niet zijn over dit Joodse volk en via dit Joodse volk, maar via dat andere deel van Israël wat nog steeds officieel in ballingschap is. Gelijk het is in deze dagen. Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehad. Maar Esau is een type van het Joodse volk. En wat aangekondigd wordt, is de komst van een engel voor mijn aangezicht en hoe dat maar heten mag. Maar het is de aankondiging van de eerste komst van Christus, want die is eigenlijk die engel. Maar als het er helemaal over gaat, is dat hem, die boodschappen. Maar door en sinds zijn eerste komst komen de zegeningen van het nieuwe verbond enzovoort niet terecht bij Juda, maar bij Jozef. Dat wil zeggen, symbolisch, niet bij Esau, maar bij Jacob. Het gaat over het eerste geboorterecht van de gemeente in onze dagen, maar het wordt wel geïllustreerd hier in Genesis. En wat er dus gebeurt is, ja, je vraagt je af wie er de hand in gehad heeft. Er is een heel gedoe om, maar het komt erop neer dat dan toch Esau gepasseerd wordt. Ja, het schijnt dat zijn moeder daarachter zat. Becky heette ze. Althans in Amerika werd ze zo genoemd, Becky. Maar Rebecca, die kent u toch? Nou ja, Becky. Zijn moeder zat erachter, maar los daarvan, voor hun geboorte was het een en ander al vastgelegd, dus wat maken ze zich toch allemaal druk over? En Jacob en Esau maakten zich ook druk erover, spaat maar niet verkeerd doet, enzovoort. En van Isaac, dan denken we, dat is een naïveling, maar van Isaac daar heb ik het meest respect voor, want hij deed gewoon wat er maar gebeurt, hij zegt, komt toch goed. Want zo is het in onze familie altijd gegaan. En door het geloof heeft Isaac zijn zonen weer gezegend, denk ik dan altijd maar. Die wist wat er aan de hand was, maar het maakte hem niks uit. Het kwam toch goed, want het moest Jacob zijn. En dat werd het ook. Dat ze daar gedoe over hadden. Ja, dat was Jacob later ook, toen hij bij oom Laban was. Met die kudde, met die gespikkelde. En ik moet me toch eens in de schapenteelt verdiepen om er iets van te begrijpen. Maar hij had het ook kunnen laten. Hij zou hem toch gezegend hebben. Dat heeft er niets mee te maken. Dat zegt hij later ook, hè. De Heer heeft mij alles gegeven. Wat niet zo verstandig was om te zeggen. Maar het was natuurlijk wel waar. Toen Esau zei, de Heer heeft mij veel gegeven. Zei Jacob, de Heer heeft mij alles gegeven. Zoek maar even, het staat er echt. Ja, in Genesis. Maar u weet wat er gebeurd is. Jacob krijgt het eerste geboorterecht. En Esau is zo boos dat hij denkt, ik ga mijn broer vermoorden. Dan krijg ik... Dan komt die zegening automatisch bij hem, want dan ben ik de erfgenaam, enzovoorts. Dat gebeurt eigenlijk tot in onze dagen nog steeds. Maar ik mag geen politieke uitspraken doen natuurlijk. Hè? Zoals Ismaël Isaac vervolgde, zo vervolgde Esau Jacob. En dat gebeurt tot in onze dagen nog steeds. Dat hoeft toch niet uit te leggen, of wel? Gebeurt letterlijk en overdrachtelijk en of andersom. Mij maakt het niet uit. Ik ga het niet uitleggen. Maar zo. Maar het betekent dat Jacob moet vluchten. En dan gaat hij uiteraard. Want ik vind het achteraf, daar zeg ik uiteraard. Dan weet ik wel dat het niet allemaal vanzelfsprekend is. Maar als je de verhalen allemaal kent en bestudeerd hebt, dan zeg je ja, natuurlijk. Ja, zo gaat het dan. Je weet wat er dan gebeurt. Dan gaat Jacob er vandoor. En dan gaat hij dus naar de andere tak van de familie. De tak die achtergebleven is ergens. In het buitenland. In Paddan Aram. In Aram, in Syrië dus. In Haran, genoemd trouwens naar een van de broers van Abraham. Maar daar gaat hij naartoe. En daar trouwt hij dan met twee van zijn nichten. Die ook nog verwisseld worden trouwens. Het blijft een grappig verhaal op de duur natuurlijk. Hè. Dat Rachel moeten zijn met Lea. En ziet, het was Lea. Heb ik u dat verhaal wel eens verteld? Mag ik niet vertellen, geloof ik. Maar ja, ik heb een zus die vertelde toch, dus dan kan ik het je ook wel vertellen. Mijn vader schreef een brief aan een zuster Kiers, dat was de verloskundige in Glanenbrug. En per brief vroeg hij of zij met hem wilde trouwen. Haar antwoord was ja, maar dat is niet schriftelijk vastgelegd. Die brief heb ik. Maar het antwoord is niet schriftelijk vastgelegd, maar mijn vader wist niet eens hoe ze heette. Dus vandaar dat in onze familie de uitdrukking, en ziet, het was Lea, is blijven hangen, want mijn vader heet Jacob en mijn moeder heet Lea. Zo ging dat. Dus vandaar, en ziet, het was Lea. En Lea had tedere ogen, staat er dan. En die uitdrukking heb ik van mijn vader wel vaker gehoord. We hebben het laten staan, maar achteraf heb ik begrepen dat tedere ogen betekent dat die ogen wat zwak waren. Ze had zwakke ogen. Dat wil zeggen. Wat doe maar. Ja, ze zag het niet zo scherp. Daar komt het op neer. Maar dat had je in Israël wel vaker natuurlijk. Hè? U weet toch dat... Ik mag het natuurlijk ook niet vertellen, maar u weet toch, als je een karikatuur ziet van een Jood, dan heeft hij toch altijd van die dikke brillenglazen. Of als je een film hebt van de Marx Brothers en zo, er waren Joden. Alle vijf. Allemaal dikke brillenglazen of uitpuilende ogen. Pop-eye. Dat is... Het schijnt dus toch erfelijk te zijn. Gehazi heette die man. Weet u nog? Gehazi. Die knecht van Elisa. Ja. Maar Gehazi betekent Popeye. Ja. of je spinazie kweekt.
Daar is vinden van een conserveblik.
Nee, het betekent uitpuilende ogen. Gericht op het uitwendige, maar geef hun ogen om niet te zien, enzovoort. Dat is het eigenlijk. En of dat met die karikatuur, of dat toeval is of niet, ik weet het niet. Laat me zitten, maar dit onthoudt u misschien een keer. Dat is wel aardig. Maar goed, Jacob moest vluchten. En dat is dus een reis naar het noorden. Wat is het altijd? Want als je naar het zuiden gaat, kom je in Egypte. En als je ergens anders naartoe moet, moet je naar het noorden. Het zijn maar twee richtingen altijd in Canaan. Hè? Dus hij moest naar het noorden. En dan weet u hoe het was, toch? Dan komt hij. Het toog hij uit van Beersheba en ging naar Haran. Dat is vers 10. Dat gaf hij dan in de navigatie, denk ik, in de TomTom zo. Hè. Dan krijg je die route. Kijk u maar eens op de kaart welke route dat is. Van Beersheba naar Haran in het noorden. En dan kom je voorbij een plaats die Bethel heet. Althans, in de Bijbelse atlas heet die Bethel. Hij geraakte op een plaats waar hij vernachtte, want de zon was on... Dat u denkt, want de zon was on... Leuk is dat, hè? U merkt toch ook dat dat volstrekt overcompleet is? Een plaats waar hij vernachtte. Want de zon was ondergegaan. Ja. Begrijpt u? Het wordt duister. Dat is met grote nadruk gezegd. En dat is vanwege de overdrachtelijke betekenis uiteraard. Historisch is het een beetje onzin. Nee, overnachten daar, ja, dat doe je. Want de nacht is als de zon ondergaat enzovoorts. Dat hoeft er toch niet bij verteld te worden. Maar wat het uitdrukt is de nacht, het duister van onze tegenwoordige bedeling, waarin de wereld in duisternis is achtergelaten. Want wat het uitbeeldt is natuurlijk toch de aanvang van onze Nieuwtestamentische tijd, waarbij het eerst geboorterecht, om zo te zeggen, niet bij Juda terecht kwam. En dat betekent dat inderdaad in de wereld het licht uitging en dat er van de openbaring van heerlijkheid niks terecht kwam. En dat voor zover het licht in de wereld was, het licht weer uit de wereld zou verdwijnen. Want de mensen hadden de duisternis liever dan het licht en wat het maar meer zei allemaal. Dat is waar het over gaat. En voor ons als gelovigen staat dat wij geacht worden in het licht te wandelen omdat het dag is. Maar voor de rest, doe maar. Nou goed, hij vannacht, want de zon was ondergegaan. En hij nam van de stenen die plaats. Dat is ook leuk, de stenen van die plaats. Want de steen is een ben. Dat is een e-ben vooruit. Maar dat is verwant aan het woord zoon, ben. Dus iets met stenen heeft iets met zonen te maken. Daar ging het ook over. Hij nam een van de stenen die plaats. Later komt hij in Paddan-Aram. Daar is ook sprake van een steen. Dat is vers 18. Toen stond Jacob des morgens vroeg op en hij nam die steen die hij tot zijn hoofdpelu gelegd had. En dan kom je in vers 9, in hoofdstuk 29. Daar lezen wij in vers 10, dat Jacob toetrad en wentelde de steen van de mond des puts. Daarom noem ik Jacob een mannetjesputter. Hij wentelde de steen van de mond des puts. Hij heeft iets met stenen. En hij teelt ze op en rolt ze weg. En dat het iets te maken heeft met het afwentelen van de steen van het graf van de Heer Jezus, dat lijkt me duidelijk. Het gaat over het aanbreken van het nieuwe verbond. En de steen is een beeld van de zoon, maar de vraag is waar die terechtgekomen is. Nou ja, het is natuurlijk ook, het is iets moeilijker nog dan wat ik nu vertel. Gecompliceerd, er zitten meer aspecten aan. Het is natuurlijk ook de steen zonder handen afgehouden enzovoorts. Die de hele aarde zal vullen. Dat moet nog gebeuren, maar doe maar. Maar blijf maar even hier. Hij nam van de stenen der plaats en maakte zijn hoofd peluw. Het ligt waarschijnlijk aan het woord peluw. Dat is een luw. Daarbij denk je aan iets heel zachts. Toch? Waarvan ik dan weer beweer dat je daar ook je hoofd niet op kunt leggen, want het heeft geen zin. Dan zak je doorheen. Kent u dat ook? Zo in die hotelkamers, weet je wel, hebben ze van die softe kussentjes. Dan leg je je hoofd op en dan kijk je nog eens drie keer. Heb ik echt wel een kussen? Ja, ik heb een kussen. Maar je schiet er niks mee op. Het is alleen voor de sier of zo. Die verschonen ze ook wel, maar je hebt er niks aan. Dus Eve neemt al die eigen kussen mee van huis. Dus dat u dat weet, laat maar zitten. Zoiets. Hoofdpeluw. Maar het is een steen om zijn hoofd op te leggen. Zie. Hij legde zich te slapen ter diezelfde plaats. Wij zijn niks gewend, maar hij doet het zo. Hè. En hij droomde. Dat is geen verrassing, denk ik dan ook altijd, dat je er zo ongelukkig bij ligt. Toch? Maar ja. En hij droomde. Dat is ook een beetje vreemd, want normaal gesproken, dromen, zoek het maar op in die Bijbel. Ik ga dat nou allemaal niet erbij vertellen. Zoek het maar op in de Bijbel. Als er iemand droomt, is het of de wereldmachthebber, de farao of Nebukadnezar. En als die twee het niet zijn, dan is het ene Jozef. Kan niet schelen welke. Als hij maar Jozef heet. Er is misschien een uitzondering, maar het blijft altijd een beetje moeilijk dat je dan leest over Paulus, die dan in de nacht een gezicht kreeg. En kom over en help. Is dat een droom? Of is dat, was hij klaar wakker en zag je in de slaapkamer die figuur daar in 3D? 4D eigenlijk, maar goed, laat me zitten. Dat komt door het speldje wat ik hier heb. Ja. Maar, doe maar. Dit is mijn gouden speld van de vereniging van. Nederlandse Vereniging voor Stereofotografie. Echt wel. Dus ja, vandaar dat ik dat nou denk. Maar dat even terzijde. Of dat een droom is van Paulus in Troas, ja, niet. Want dat staat er niet. Maar voor de rest, het zijn Jozefen die dromen. Want dat is weer zo, omdat de droom blijkbaar, want dat is dan wat je uit die dromen moet opmaken. Dromen hebben op een of andere wijze altijd betrekking op onze tegenwoordige bedeling. Natuurlijk zijn ze profetisch van karakter, maar ze hebben betrekking op onze bedeling specifiek. Ja, waarom dat zo is, ja, dat moet je mij niet vragen. Dat weet ik niet, maar het is zo. En of dat dan bij die oude Jozef is, of bij die latere Jozef in het Nieuwe Testament, of bij Nebukadnezar, of bij de farao in Egypte. Ja, het gaat altijd over onze bedeling, op een of andere wijze specifiek. En vooral daarom heten die mensen Jozef, omdat het werk van de Heer in onze tegenwoordige tijd geschiet via Jozef, via het eerst geboorterecht dat de Heer binnen Israël gegeven heeft. Niet aan Juda, maar aan Jozef. En daar komt de gemeente uit voort. En vandaar dat ook Jezus, Jozef, tot wettige vader had. Staat letterlijk, helemaal letterlijk zoals ik het zeg, in Lucas 3. Dus houden we het daar maar bij. Maar goed, hij droomde. En ziet, hij zag een ladder, want de vertalers moesten ook iets. Een ladder was gesteld op de aarde, welke opperste aan de hemel raakte. Maar het woord voor ladder is gewoon het woord voor stenen. Een stenen trap dus. Of gewoon, stenen. Dat is wat het is. Tegels. Ik weet niet hoe je het zeggen moet. Maar het zijn stenen. Het is een stenen. Dat u niet denkt dat het een houten trap is met van die houten sporten erin. Of zelfs aluminium trap die je kunt uitschuiven, broeder. Nee, het is een stenen ding. Het begint met die ene steen. En daarna droomt hij over een stenen trap. Tamelijk logisch in elkaar, toch? Nou ja. En die reikt aan de hemel. Deze keer is het dus niet van bakstenen, van tichelen, zoals in Babel, met de torenbouw van Babel. Een toren van tichelen, waarvan het opperste in de hemel raakte. Maar nu zijn het echte stenen, daar is een verband mee. Mozes zei, het is niet dat je in de hemel moet opklimmen om het vandaan neder te halen of iets dergelijks. Je hoeft de hemel niet te bestormen, dat doe je onder de wet, maar het gaat je niet lukken. Maar die trap, die verbinding met de hemel is er wel. Alleen ja, dat is in een droom. Dat wil zeggen, dat in overdrachtelijke zin. Dat is in onze dagen. We weten het zeker omdat het in Johannes 1 wordt aangehaald en toegepast op onze tegenwoordige tijd. Was ik te snel? Dat hoop ik. Johannes 1. Ja. Hij droomde en ziet, een ladder was gesteld op de aarde, welks opperste aan de hemel raakte. En ziet, de engelen gods klommen daarbij op en neder. Hetgeen toch...
Ja, vreemd.
Als je snel leest, merk je niks. Maar als je het langzaam leest, tot je laat doordringen, dan stop je. Want op en neer, dat is een goede Nederlandse uitdrukking. Op en neer. Want alles bij ons begint bij beneden. En dan kun je naar boven en dan komt het vanzelf weer terug. Alles wat omhoog gaat, komt ook weer terug. Er was een lied van, toch? Hoe heet het ook alweer? What goes up? Zie? Sculptuur in de zaal, hoor je dat? Ja, what goes up, will come down of zoiets. Zoiets, inderdaad. Het heet op en alles hier gaat op en neer. Maar nee, wat we lezen is dat engelen gods op en neder klommen op die ladder. Dat wil zeggen, ze kwamen niet uit de hemel en gingen daarna terug. Ze gingen naar de hemel, ze kwamen van de aarde, ze gingen naar de hemel en van de hemel weer terug naar de aarde. Dat is wat er letterlijk staat. Toch? Ja. En ziet, de Heere stond op dezelfde en zei, ik ben Jehovah, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Dit land waarop gij ligt te slapen zal ik aan u geven. Dus Abraham, Isaac, Jacob krijg je dan. En het gaat dus inderdaad over de vererving van het eerstgeboorterecht. Dat wil zeggen, zojuist had hij via allerlei trucages het voor elkaar gekregen dat hij de eerstgeboortezegen kreeg van Isaac. Waarvan ik dan beweer dat hij dat ook wel had kunnen laten, maar hij deed het nog eenmaal zo. Maar dat gebeurt met meer mensen, die denken dat ze van alles moeten doen om van God wat te krijgen, maar dat hoeft helemaal niet. God heeft wat beloofd en hij houdt zich aan zijn woord en dat gebeurt dan. Maar de Heer bevestigt dit dus wel aan Jacob. Zie, dat is waar het over gaat. En die tekst in Johannes 1 die ik in het voorbijgaan noemde, die wil ik wel even met u aanhalen. Dat is in Johannes 1, het laatste vers geloof ik. Ja. De Heer zei tot Nathanael. Voorwaar zeg ik u lieden. En er staat er van nu aan, maar bij mijn beste weten, van nu aan staat er niet. Ik heb het ooit in mijn Bijbel alles doorgestreept. Waarna volgt dat zult en gij natuurlijk ook verwisseld moet worden voor een fatsoenlijke syntax. Dus het wordt voorwaar zeg ik jullieden. Gij zult de hemel zien geopend en de engelen gods opklimmende, zie, staat hier ook, opklimmende en nederdalende op de zoon des mensen. Want waar het over gaat is de roeping van de gemeente in onze tegenwoordige tijd. Waarbij gelovigen gemaakt worden tot hemelbewoners. Zij zijn de engelen gelijk, staat er bij gelegenheid. Toch? Ze ontvangen een hemels lichaam en dat soort dingen meer. En komen van de aarde en krijgen een hemelse bestemming. En vanuit die hemelse bestemming hebben ze een bediening weer op de aarde. Dat is in de wederkomst van Christus uiteraard. En wat er verder volgt. Heb je dat? En misschien vindt u mij vervelend, maar er zijn allerlei theorieën ontwikkeld de laatste tijd over de opname van de gemeente met als strekking dat zoiets niet bestaat of dat zoiets zinloos is. Maar ik moet u zeggen dat gebruikelijke opvattingen over de opname van de gemeente dan ook inderdaad volkomen onbijbels zijn. De gebruikelijke opvatting is dat de gemeente wordt weggeraapt hier van de aarde om te ontkomen aan de grote verdrukking of wat dan ook maar. En daarna zijn we voor altijd bij de Heer en ze leefden nog lang en gelukkig en niemand heeft ooit meer iets van ze vernomen. En dat is het hiernamaals, daar gaan we dan naartoe. Maar dat is niet zo. Dat is niet zo. Wij zullen een hoofdrol vervullen als gemeente in de dagen van de wederkomst van Christus. Maar vanuit onze hemelse positie, die al vast ligt. Want wij hebben al een burgerschap, een wandel in de hemel. Zijn met Christus officieel geplaatst in de hemel. En we zullen officieel als zonen bevestigd, aangesteld worden. Want daartoe zijn wij tevoren verordineerd. Nee, niet op grond van de leer van uitverkiezing, maar op grond van dat wij deel hebben aan Christus. Want zo staat het in Efeze 1, vers 4 en 5 en zo verder. Zie. En dat is waar het naartoe gaat, dus dat is opname van de gemeente. Maar eigenlijk, onze echte toekomstverwachting zou niet moeten zijn de opname van de gemeente, want de Bijbel leert dat niet. Leert wel opname van de gemeente, maar niet als onze toekomstverwachting. Onze toekomstverwachting is onze openbaring in heerlijkheid met Christus. Dat is precies het tegenovergestelde dus. Dat is niet onze verdwijning, maar onze verschijning. En niet onze, we blazen niet maar de aftocht door de zijdeur. Maar in tegendeel, wij zullen geopenbaard worden in heerlijkheid. Demonstratief. Als dat zoiets heet dan in Nieuw Testamentisch jargon. En het zal geschieden. Dat wil zeggen, dat is een plechtige, officiële gebeurtenis. Enzovoorts. Zie? Dat is wat wij verwachten. Maar daar ga ik u nou verder geen teksten voor lezen. Want ik wil nog even blijven bij Genesis 28. En bij die droom. Dat gaat dus over gemeentelijke waarheid, want als die Esau en Jacob verwisseld worden, gaat het over de verwisseling feitelijk van Juda en Jozef. Van de twee en van de tien stammen, want Esau is een beeld van Israël in de zin van Juda onder de wet. Heb u dat nog? Die meent zelf moeten streven naar van alles en nog wat. Is een groot jager voor het aangezicht des Heren was hij. Maar dat had hij gemeen met die torenbouwer. Uit Babel, weet u nog? Leg even wat verbindingen. Van Esau staat dat hij een groot jager was, toch?
Ja, nee.
En van Esau staat dat hij een groot jager was. En dat komt overeen met Nimrod, de bouwer van de toren in Babel. Welks opperste in de hemel reikt. En hier heb je dus Jacob, die andere. En er reikt ook wat tot in de hemel, maar dat is stenen. En het begint met die steen waarop die rust. En dat blijkt dan een ladder te zijn. Die rust blijkt de verbinding te worden naar de stapelstenen. Naar boven, naar de hemel, enzovoorts. Het is de uitbeelding van gemeentelijke waarheid. Ik moet u er meteen bij zeggen dat ik dat van jongs af aan ook zo geleerd heb, hoor. Dat Jacob in de praktijk, het is wat kort door de bocht, maar dat Jacob in de praktijk een beeld is van de gemeente en dat Esau een beeld is van het Joodse volk. dat het daarachter steekt. De kwestie van de twee stammen en de tien stammen, dat is me niet verteld. Maar goed, bleek achteraf toch niet onbekend geweest te zijn, maar ze hebben het mij nooit verteld. Maar dat terzijde. Maar hier wordt deze dingen dus bevestigd. En wat er dan gebeurt, is dat de Heer zijn beloften aan Jacob herhaalt. Hetgeen, als je de lijn doortrekt, dat mag waarschijnlijk niet. Er zijn altijd mensen die bezwaren aantekenen. Maar als je de lijn doortrekt, betekent het inderdaad dat de gemeente van vandaag leeft in de vervulling van de beloften die God in het verleden Abraham, Isaac, Jacob gedaan heeft. Want God bevestigt zijn belofte hier aan Jacob. En als die in beeld is van de gemeente in de praktijk, ik zei al, dat is wat kort door de bocht, want hij is eigenlijk een beeld van de tien stammen van Israël dan. Hè? Maar toen maar. Maar in de praktijk van de gemeente, ja, dan betekent het dat deze belofte aan Abraham Isaac bevestigd worden aan de gemeente van vandaag. En als je dat een voorbarige conclusie vindt, dan zeg ik ja, op bladzijde 35 is dat een voorbarige conclusie. Maar het staat wel degelijk in het Nieuwe Testament, met name in de brief aan de Galaten. Nou ja, en in de Romeinenbrief enzovoorts. Nou ja, en bij nader inzien, als ik er langer over nadenk, het staat ook gewoon in Handelingen. Het is gewoon de prediking. God heeft zijn beloften vervuld. En als je tot geloof komt, krijg je deel aan die beloften. En wij worden geacht zonen van Isaac te zijn, bijvoorbeeld. En niet van Ismaël. Maar een fase verder zijn we er dus van Jacob en niet van Esau. En nog een fase verder, van Efraïm, of van Jozef moet ik dan zeggen, en niet van Juda. Heb u dat? En dus wel eerst geboorterecht, maar geen koningschap. Vooralsnog. Want ja, in de toekomst komt dat weer bij elkaar allemaal. Maar dat is hier uiteraard niet aan de orde. Kortom, die belofte wordt herhaald. Dit land waarop gij ligt te slapen zal ik aan u geven en aan uw zaad, vers 13... U kent toch er schieten mij altijd namen van broeders te binnen die u ook kent, dus die mag ik nou niet noemen. Maar die zeggen dan, ja, Abraham zou tot vele volkeren worden. En Israël is er daar één van, want ook via Ismaël zijn er volkeren geworden en via Ketura enzovoorts. Dan moet ik u zeggen, ja, dat kan nog wel zo zijn, maar de belofte over die vele volkeren wordt herhaald aan Isaac, en dan gaat het dus ineens niet meer over Ismaël, of over Ketura, of wat dan ook, en over de Midianieten en de Moabieten en wie het maar waren, al stammen die dan heus van Abraham af. Maar de belofte wordt doorgegeven aan Isaac, en daarna aan Jacob hier, en van Jacob stammen alleen af de 13 zonen, de 12 zonen, de 13 stammen. En de dochter Dina. Moesten we er altijd bij leren, hè? In het rijtje. Ruben, Simeon, Levi, Juda, Jozef, Benjamin en de dochter Dina. Hadden ze meteen bij moeten zeggen, voorbeeld van alliteratie. En de dochter Dina. Die kwam erachteraan. Die heette net als Dan trouwens, maar vooruit. Maar die zouden tot vele volkeren worden. En nog een fase verder wordt het herhaald aan Efraïm, waarbij gezegd wordt, nou ja, Manasse zal een groot volk worden, maar Efraïm zal worden tot een menigte van volkeren. Of hoe je het maar vertalen moet. Dus vergis je me niet, Israël is ontwikkeld geworden tot vele volkeren. En het is in de Bijbel niet gebeurd. In het Bijbelse verslag van de geschiedenis van Israël is het nooit gebeurd. Toch? Dus moet het inmiddels gebeurd zijn in onze tegenwoordige tijd. Toch? Met die vele koningen, vele koninkrijken. Als je dus die stammen zoekt, kom je echt terecht bij vele volkeren en vermenigvuldigende, vermenigvuldigd en wat het maar was. Hè. uitgebroken in menigte. Uw zaadsel wees als een stof der aarde en ge zult uitbreken, in menigte heet dat, westwaarts en oostwaarts en noordwaarts en zuidwaarts, over de hele wereld dus. Met andere woorden, je vindt de stammen van Israël over de hele wereld. En niet alleen de Joden. Want dan kom je niet verder dan één volk, toch? Oké, twee. De Askenazim en de Sephardim zijn twee verschillende Joodse volkeren eigenlijk. Maar goed, dit gaat over al heel Israël. Westwaarts, oostwaarts, noordwaarts en zuidwaarts. En in u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. En zie, ik ben met u en ik zal u behoeden overal waarheen gij trekken zult. En ik zal u wederbrengen in dit land, want ik zal u niet verlaten totdat ik zal gedaan hebben hetgeen ik tot u gesproken heb. De Heer doet het dus inderdaad letterlijk. En dat is ook de vraag van Romeinen. Heeft God zijn volk verstoten? En het antwoord is nee, God doet gewoon wat hij beloofd heeft. Alleen, kans bestaat dat jullie niet weten wat hij beloofd heeft, maar hij doet wat hij beloofd heeft. En als je dit ziet, dan heb je nog huiswerk. Dat is het verhaal. Hè? En dan staat er, en, niet nu, dat nu, dat is onzin. En toen Jacob van zijn slaap ontwaakte, zei hij, gewis is de Heere aan deze plaats en ik heb het niet geweten. En hij, dat geldt trouwens voor heel onze bedelingen. De Heer doet een werk dat men niet weet en dat men niet zal geloven indien het iemand verhaalt. Wordt alsnog in het Nieuwe Testament gezegd. En hij vreesde en zeide, hoe vreselijk te vrezen is deze plaats. Dit is niets dan een huis Gods. En dit is de poort des hemels. Toen stond Jacob des morgens vroeg op. Hij nam die steen die hij tot zijn hoofdpeluw gelegd had en zette hem tot een opgericht teken en goot daar olie bovenop, zodat de steen een Messias werd. Een gezalfde. Want ja, een steen is sowieso een beeld van Christus, van de Messias. En een gezalfde steen, ja, als je dat niet ziet, dan, moeten we helemaal overnieuw beginnen. Toch? Een steen. Hij rolde de steen dus, totdat hij recht overeind stond. Was hij zo sterk, ja, hij deed het kunstje een halve bladzijde verder nog een keer. Dan was het een put die open ging, die hij openmaakte. Maar ja, dat is hetzelfde. Want het is allebei een uitbeelding van de opstanding van Christus. En dat wegrollen, dat woord staat hier niet, maar het staat in het Nieuwe Testament wel. Ja, dat is in het Hebreeuws van het Oude Testament het woord Gilgal. Dat wij trouwens ook kennen in de betekenis van reïncarnatie. Want zo staat het in de woordenboeken. Maar het is natuurlijk gewoon wedergeboorte. Gilgal. Dat er verband is met Golgolet. Golgotha, dat is ook zo. Maar daar heb ik het nu even niet over. Het is een beeld van wedergeboorte. Hij rolde de steen, zette hem eroverend en goot daar olie bovenop. Onthoud die, want in de loop van de geschiedenis hebben mensen zo links en rechts stenen recht opgezet. Vooral in Karnak. In Frankrijk? Ja, in Frankrijk. In Bretagne. Dat ook in Egypte kunnen zijn, maar toen maar. Karnak, ja. En u weet wel, menhirs en zo, opgerichte stenen. Waarom zouden ze dat nou doen? Omdat ze zo gelovig waren? Nou, dat denk ik ook niet. Maar wel omdat hier een traditie ontstaat natuurlijk. Het oprichten van stenen. Als later de afstammelingen van Jacob uit Egypte komen enzovoort. En door de Jordaan trekken enzovoort. Dan richten ze toch stenen op. Met name bij Gilgal. Ze doen ze zelfs twee keer. Eén keer op de bodem van de Jordaan. Maar na te vrezen valt dat niet erg lang is blijven staan daar. Maar ook aan de oever. Opgericht teken. Trouwens, als Jacob uit Laban, bij Laban terugkeert van deze reis na 20 jaar, dan richten ze ook samen een hoop stenen op. In Gilead. Nee, ze noemen de plaats dan Gilead. Omdat dat Gal, dat is de aanduiding van die hoop stenen. Hebben jullie dat nog? Het hangt allemaal samen, hoor. Het is de herhaling van hetzelfde ding. En daaruit moet je toch kunnen besluiten wat dan dus de overeenkomende, ik noem het altijd, de grootste gemene deler is. He? Dat is de bescheiden vorm. Als ik brutaler was, zou ik zeggen het grootste gemene veelvoud. Maar ja, he? Kleinste, groot, nou ja, laat maar zitten. Zij zetten hem tot een opgericht teken. Het teken van de Messias is dat de opgerichte steen. En of je kunt het uitleggen als een herinnering aan wat daar gebeurd is. Je kunt het ook uitleggen als een symbool van wat in de toekomst alsnog zal gebeuren. En het idee, maar nou ga ik echt een zijlijn in. Het idee dat deze steen later, veel later, is meegenomen en vervolgens fungeerde als de wereldberoemde Coronation Stone van het Britse Koningshuis. Ja, dat idee is zo gek niet. En als je mij vraagt wat ik daarvan vind, dan zeg ik, nou, dat het diezelfde steen is tot vandaag, die kans is zeer gering. Of ze hem meegenomen hebben, die kans acht ik ook zeer gering trouwens. Maar overdrachtelijk ben ik er stellig van overtuigd dat het zo is. Dat, welke steen het ook is en wat ze ervoor gebruiken, hij beeldt hetzelfde uit als de steen van Bethel. Hij staat voor de beloften van God die vastliggen in de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. Al in oud-testamentische tijd, vooruitziende naar de toekomst, en in nieuw-testamentische tijd, herinnerend aan het verleden. De opstanding van Christus namelijk. Heb je dat nog? Nou ja. En meer moet ik dat.
Mag het waar stoom heen? Zeg je dat ook opgerichte steden?
Ja, dat valt in de categorie van de grote opgerichte monolithen. Waarvan wij de. Nee, het was niet in stereo. Het waren monolithen. Nee, dat betekent enkele stenen. Stenen, niet kleine stenen opgestapeld tot iets groots, maar één groot steen. Dat heet een monolith. En men spreekt over de monolithische bouwwerken, Stonehenge valt eronder. Ik heb trouwens veel meer van die dingen gezien in Brittannië en op de Hebriden heette dat, hè? Die Schotse eilanden, ja. Hebben we ze ook gezien. Jongen, daar, hè? Ja, daar zijn er nogal van. Ja. Toe maar. Als ik er nog aan denk, krijg ik het weer koud. Die kale vlakte. Daar staat weer zoiets. En dan moet je bij gelegenheid ook nog een keer naar Borger en Rolde. En Exlo. Daar hebben ze hun bedden opgericht. Maar doe maar. Dat zijn kleinere bouwwerken. Ik kan er niks met zekerheid over zeggen. Waar die dingen voor bedoeld zijn geweest. Ik kan me niet voorstellen dat ze alleen een technische en praktische functie hadden. Zo van, die bouwwerken waren bedoeld als een soort observatorium. Om de stand van de zon, de maan en de planeten vast te stellen. Of om vast te stellen wanneer eigenlijk de voorjaarsevening is. Of het zomersolstitutium. Je moet er lang voor doorleren om dit te kunnen zeggen allemaal. Maar goed, om te weten wanneer dus eigenlijk het jaar begint, om je kalender, want dat is een probleem, om dat vast te houden, voor je tijdrekening. Dat die dingen daarvoor gebruikt zijn, dat mogen dan zo zijn. Dat geloof ik ook wel. Maar dan nog, dat had wel op bescheidener wijze gedaan kunnen worden. Maar ja, er zit natuurlijk meer achter. Dus krijg je, het is religie, het is uit religieuze overweging. Het wordt meteen als heiligdom verklaard. Ja, verzin ze maar daar. Dat kan iedereen bedenken dan dus. Hè. Maar dat er iets achter steekt, dat lijkt me wel duidelijk. En dat het wat mocht kosten, omdat men er waarde aan hechtte, dus ook. En wat dan? Nou, het enige wat ik kan vinden en wat ik hier mag zeggen, dat lees ik in mijn Bijbel, in Jeremia 31... Jeremia 31. Daar is in hoge mate sprake van het beloofde nieuwe verbond. Dus het is het hoofdstuk waar de term ook vandaan komt, hè? Dat nieuwe verbond. Want dat komt uit vers 31. Zie de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken. Het wordt aangehaald in Hebreeën 8, staat er in mijn Bijbel keurig bij. En daar staat dat als in Jeremia gesproken wordt over een nieuw verbond, betekent dit meteen dat het Mosaïsche verbond der wet dus sindsdien oud verbond heet. Dat staat daar in Hebreeën 8, vers 8. Als hij zegt een nieuw, staat daar, dan heeft hij daarmee het oude oud gemaakt. En wat oud is en verouderd is nabij de verdwijning. Maar het was 600 voor Christus ongeveer. Hè? Wellicht iets later, maar niettemin 600 jaar voor de opstanding van Christus ongeveer is dit, vond dit plaats, is dit geschreven. Een nieuw verbond. Maar let op wat er staat. Met het huis van Israël en met het huis van Juda. En wat Jeremia daaronder verstaan moet hebben, is niet twijfelachtig. Als u de omstandigheden van Jeremia kent. Jeremia maakte deel uit van het huis van Juda. In de dagen dat het huis van Juda ten onder ging. Namelijk de verwoesting van het Joodse land en rijk, de wegvoering uiteindelijk in verschillende fasen, maar de wegvoering uiteindelijk van het hele Joodse volk, met de mededeling erbij nog dat er echt helemaal niemand was overgebleven. Hetgeen lang daarvoor reeds gebeurd was met het huis van Israël, zijnde het noordelijke rijk van de 10 stammen. Waarvan ook staat dat er niemand was overgebleven dan het huis van Juda alleen. Ik zeg dat met nadruk omdat ook onder ons er zijn die zeggen, nee, die zijn niet weggevoerd. Er waren daarna nog steeds Israëlieten van de 10 stammen en ook van de 2 stammen waren er nog. En zo. De Bijbel zegt van niet. Dan heb je gewoon niet alles gelezen wat er over gaat, maar de Bijbel zegt van niet. Van de 10 stammen niet, echt niet. En van de 2 stammen niet. Dat er misschien later toevallige passanten geweest zijn die op vakantie gingen of zo. Of die een reisje gingen maken nadat ze waren geslaagd voor de HBS. Dat zou kunnen, maar toch maar. Maar nee, ze waren allemaal weggevoerd. En in die dagen zegt de Heer tegen Jeremia, ik zal met het huis van Israël, die waren al als een wat anderhalve heel definitief weg. Het rijk was verwoest namelijk. In de Assyrische ballingschap zeggen we, maar dat slaat alleen maar op het laatste, de laatste enkele duizenden van dat volk. Maar toen maar. Met het huis van Israël en met het huis van Juda, waartoe Jeremia behoorde. Het is dus niet twee keer hetzelfde. Hè? Het zijn twee verschillende categorieën. Zal ik een nieuw verbond maken? Ter vervanging, want dat is vers 32, dan ter vervanging van het verbond der wet, het Mosaïsche verbond der wet. Staat met andere woorden, maar Egypteland lijkt mij voldoende om dit te begrijpen. En anders moet je gewoon de Hebreeënbrief lezen, dat is makkelijk genoeg. Het gaat namelijk speciaal hier in Jeremia over, niet eens over Juda, maar over Israël, zijnde Efraïm, zijnde de 10 stammen van Israël. Jeremia moet zich namelijk, niet alleen hier, maar ook op nogal wat andere plaatsen in dit Bijbelboek, moet hij zich speciaal richten tot de 10 stammen van Israël, die al meer dan een eeuw weg waren, officieel naar Assur. Officieel in Assyrische ballingschap. Nee, dat ik dat erbij zeg, is omdat ik stellig van overtuigd ben dat de grote meerderheid van een 10-stammenrijk gewoon geëmigreerd is. Dan wel gevlucht is, hebben ze ruimschoots de tijd voor gehad. En bovendien niet eens onder de dreiging van de vijand, maar gewoon omdat het land overbevolkt raakte. En uit ondernemingslust. Maar goed, dat is nu mijn onderwerp, niet? Maar het verklaart mijn woordkeus. Maar over dat, daarover staat dan vanaf vers 1 van Jeremia 31. Terzelfde tijd spreekt de Heer, zal ik alle geslachten Israëls tot een God zijn en ze zullen mij tot volk zijn. Zo zegt de Heer, vers 2, het volk der overgeblevenen van het zwaard heeft genade gevonden in de woestijn, namelijk Israël, als ik heen ging om hem tot rust te brengen, enzovoorts. En vers 4 lees ik, ik zal u wederbouwen en gij zult gebouwd worden, o jonkvrouw Israëls. Let op Israël, hè? Niet Juda, Israël staat er. Waarmee ik niet gezegd wil hebben dat het niet over Juda kan gaan, maar ik wijs alleen op de woordkeus, Israël. En Jeremia moet daaronder verstaan hebben, de 10 stammen. Gij zult weder versierd zijn met uw trommelen en uitgaan met de rij der spelenden. Gij zult weder wijngaarden planten op de bergen van Samaria. Maar Samaria is de stad, is was de hoofdstad van het 10-stammenrijk, totdat het ten onder ging. En Samaria is ook het ommeland, zoals dat in Groningen dan heette, stad en ommeland. Ook de streek heet zo. En dat was dus het gebergte van Efraïm. Dat heet zo. Daar zult gij wijngaarden planten, de bergen van Samaria. De planters zullen planten en de vrucht genieten. Dat wil zeggen, en dat dus lang blijven, niet weer uitgevoerd worden. Want er zal een dag zijn waarin de hoeders op Efraïms gebergte. Je kan het niet missen, het gaat wel degelijk over het 10-stammenrijk. Dat al meer dan een eeuw niet bestond. Maar dat hersteld zal worden. Op Efraïms gebergte zullen roepen, maak u lieden op en laat ons opgaan naar Sion tot de Heer onze God. Dat is Jeruzalem. Maar dat staat er niet eens, er staat Sion. Ja. En Sion is de aanduiding van de locatie van de troon van David. Davidische koningshuis. Want zo zegt de Heer, roep luide over Jacob met vreugde en juicht vanwege het hoofd der heidenen. Jacob is namelijk het hoofd der heidenen. Israël is het hoofd der heidenen. In het jargon van Johannes de Heer heette dat aan de spits der natiën. Ja. Doet het horen, lof zingt en zegt, o Heere, behoud uw volk het overblijfsel van Israël. Zie. Ziet, ik zal ze aanbrengen uit het land van het noorden en zal de vergaderen van de zijden der aarde. Onder hen zullen zijn blinden en lammen, zwangeren en barenden tezamen. Dan weet je meteen waarom de tekenen die de Heer deed, waren tekenen aan blinden en lammen en zwangeren weet ik trouwens niet. Maar aan blinden en lammen en kreupelen en toch. Als je zou opzoeken wat moet daaronder bestaan worden overdrachtelijk, kom je bij de 10 stammen van Israël uit. De blinden, de lammen, de kreupelen, de verdorde hand. U weet wel, uit de synagoge. Maar het was Rehobiam. Jerobiam. Verdorde hand. Nou ja. Met grote gemeenten. Ik zal daar geen conclusies aan verbinden. Maar er staat, met grote gemeenten zullen zij hierheen. Herwaarts, wederkomen, zij zullen komen met geweden, met smekingen zal ik hen voeren en ik zal hen leiden aan de waterbeken in een rechte weg, waarin zij zich niet zullen stoten, want ik ben Israël tot vader en Efraïm is mijn eerstgeborene. Ephraim. Heb je dat? Het gaat over die 10 stammen, hè? Dan heet het ook nog, hoor des Heren woord gij heidenen, want de 10 stammen zijn heidenen, want ze zijn niet Joods. En verkondigt in de eilanden, want daar wonen ze. Toch? Oké, bij eilanden, als ik de tijd neem, dan zeg ik bij eilanden altijd, betekent zoveel als koloniën, in de zin van nederzettingen. In de verre landen, ja. Verkondigt in de eilanden die verre zijn. En zegt, hij die Israël verstrooid heeft, zal hem weder vergaderen en hem bewaren als een herder zijn kudde. En toen zei de goede herder, ik ben de goede herder en ik heb nog schapen die van deze stal niet zijn. En deze stal, dat waren de Joden, dat weet u toch, hè? In Johannes 10, zodat u meteen weet welke die andere schapen van die andere kudde dan zijn, want hier staat het. Het is Ephraim, het is Israël. Nou ja, daar gaat het dus allemaal over. Ik ga het niet allemaal lezen. Dan heb je trouwens nog in dit verband, ik ga hem ook niet uitleggen, maar er staat in vers 15, er is een stem gehoord te Rama, een klagen, een zeer bitter geween, Rachel weent over haar kinderen, maar de kinderen van Rachel zijn Jozef en Benjamin. Jozef, niet Juda. Jozef, Benjamin. Ja. Maar goed, daar komt het mij goed. Vers 18. Ik heb wel gehoord dat zich Ephraim beklaagt, zeggende, gij hebt mij getuchtigd en ik ben getuchtigd geworden als een ongewend kalf. Bekeer mij, zegt Ephraim, maar het is de aanduiding van de 10 stammen van Israël in de ballingschap. En die zegt, bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn, want gij zijt de Heere, mijn God. Wat zei die? Zei de man? Mijn Heere en mijn God. Die zei dat ook. Nou ja. Nee, dat was een ander verhaal. Maar goed. Zekerlijk, nadat ik bekeerd ben, zegt Ephraim, heb ik berouw gehad. En nadat ik aan mijzelf ben bekendgemaakt, heb ik op de heup geklopt. Ja. Heb je nou ook het plaatje voor u van Jacob in Pniel? Die geraakt werd aan zijn heup en daarna liep je mank, enkel op één been. En het vervolg erop is dat als hij doodgaat, dan legt hij als laatste daad zijn beide benen bij elkaar op het bed. Hebben jullie dat gelezen? Fantastisch vind ik dat. Historisch volstrekte onzin, absoluut van geen enkel belang. Maar toch, maar profetisch slaat het op die beide huizen van Israël die van hem afstammen. Hebben jullie dat nog? Het eindbeen was mank. De vraag is welk been, en mijn antwoord is, dat weet ik tot vandaag nog steeds niet, welk been mank was, want dat wisselt onderweg als u mij vraagt, maar doet er niet zoveel toe. Maar hier heb je een van die benen, dat is Ephraim, en hij zegt, ik ben bekeerd en ik weet nu weer wie ik ben. En ik heb op de heup geklopt, ik ben beschaamd, ja ook schaamrood geworden, omdat ik de smaadheid mijner jeugd gedragen heb. Nee, het brengt je in Jesaja 54. Daar waar het gaat over de jeugd en dan heet het de huisvrouw der jeugd. Maar goed, hoewel gij versmaad zijt geweest. Alleen hier is het de meneer en daar is het de mevrouw. Maar in beide gevallen gaat het wel degelijk over Ephraim. Dat wil zeggen het 10 stammenrijk. Zeker. Maar u hebt dan toch ook het beeld voor u van die man die zegt, vader geef mij mijn erfdeel, want blijkbaar had hij eerst geboorterecht of iets dergelijks. En hij ging er vandoor en toen raakte hij aan lager wal of zoiets. wat het maar wezen mag, maar dan raakte die dan aan, hè, aan lager wal. En toen staat niet dat hij op zijn heup klopte, maar toen werd hij wakker en wist hij ineens weer wie hij was en waar hij vandaan kwam. En hij bekeerde zich. Hij werd aan zichzelf bekend gemaakt. Ja. En hij zei, was ik maar bij vader thuis gebleven.
Ja.
Nou ja, van Johannes Hoes is dat lied, maar doe maar. Was ik maar bij vader. Maar ik kan natuurlijk altijd gewoon op mijn schreden me bekeren en teruggaan naar mijn vader om hem te dienen. Maar die zegt, nee, ga zij mijn zoon. En de slachter, het eerstgeboren, het gemeste kalf enzovoort, gaat over eerstgeboorterecht. Gaf hem een ring, gaat over eerstgeboorterecht. En al dat soort zaken. Ik begrijp toch wie die verloren zoon is? Of dacht u dat u dat zelf was? Langs een lange weg is dat misschien te verdedigen, maar dat is niet de betekenis. Want u weet toch dat er nog een zoon was, want het gaat niet maar over één zoon, het gaat over twee. Die andere was jaloers, dus nou weet je het zeker. Die andere was het Joodse volk, dat er altijd was. Begrijp je wel? Nou ja. Dat zou je moeten herkennen, maar daar ben ik nog niet bij waar de opmerking over ging, maar die komt nu. Is niet Efraïm, want dan spreekt de vader dus weer, die zei Efraïm is mijn eerstgeborene in vers 9. Die zegt in vers 20, is niet Efraïm mij een dierbare zoon? Is hij mij niet een troetelkind? Ik moet altijd ademhalen voordat ik het woord uitspreek. Met alle respect voor de vertalers die dat woord hebben gevonden. Is hij niet de geliefde, dat wil zeggen de eerstgeborene dan toch? Want sinds ik tegen hem gesproken heb, denk ik nog ernstelijk aan hem. Sinds ik tegen hem gesproken heb, denk ik nog ernstelijk aan hem. Daarom rommelt mijn ingewand over hem. Ik zal mij zijner zekerlijk ontfermen. Dit is Hosea. Maar Hosea ging ook specifiek over het instammen van Israël en niet over Juda. Rugama, weet u wel, ontfermen. Lo Rugama zal Rugama worden. Ja. Ik zal mij zijner zekerlijk ontfermen, spreekt de Heer. En daar komt hij. Richt u merktekenen op. Stel uw spitse pilaren. Zet uw hart op de baan, op de weg namelijk die gij gewandeld hebt. Keer weder, o, en nou is meneer toch een mevrouw geworden weer. Keer weder, o jonkvrouw Israëls. Maar het is nog steeds gewoon Israël. Efraïm, de 10 stammen. Hey, wat zouden ze onderweg doen? Merktekenen oprichten.
Ja.
Dus ik houd het erop dat al die grote, nou misschien niet alle, er zijn ook imitators natuurlijk, dat krijg je altijd. Hè. Ik vond een leuk idee, kunnen wij ook. Maar goed. Maar ze hebben onderweg uit de macht der gewoonte of zo. In gedachten heb ik er altijd obeliks in gedachten, weet u wel. Uit macht der gewoonte. Oh ja, nee, ik moet nog even een man hier bezorgen. Maar uit macht der gewoonte of wat dan ook, dat is wat ze deden. En in een omzwerving, dan krijg je iets van, hoe heet het ook alweer, was hier. Dan schrijven ze hun naam ergens op. Ik was hier en een datum erbij of zoiets. Dat is wat, ze richten er stenen op. En dat is het dan. Ik denk dat dat met name door de Israëlieten gebeurd is, en meer specifiek trouwens, door Efraïm. En dat die dat gedaan hebben, ja, niet alleen in Brittannië. Stonehenge is natuurlijk een van die echte grote bouwwerken die gebleven is. Maar als ik dit weet dat ik daarover ga spreken, dan zoek ik wel wat kaarten en boeken op. Met kaarten waar je die dingen allemaal vindt. Maar je vindt ze over heel Europa heen. Vanaf de Caucasus, zal ik maar zeggen. En langs de Donau. Bon. Naar het westen toe, daar vind je allemaal die stenen dingen. En rond de Middellandse Zee, want ze gingen ook veel met schepen op stap enzovoort. Niet alleen in de Assyrische ballingschap, maar ver daarvoor. Als ze de wereld overreisden. Zijn trouwens, maar dat mag ik allemaal niet, we hadden lang moeten pauzeren. U zegt ook niks. U zegt ook niks. Er waren zelfs Nederlanders die bij gelegenheid een boek geschreven hebben over inscripties. Die zijn er niet veel op die grote stenen. En die volgens hun, ze hebben het echt niet over Israël of Efraïm of wat dan ook, maar niks met de Bijbel. Maar volgens hun wordt op die stenen aangegeven hoe de navigatie is vanuit Europa naar Amerika. De Atlantische Oceaan over. En wat voor code, dat is vastgelegd. En dat ze dat dus nagelaten hebben. Het heeft weinig geholpen, want in de loop der tijd is men het vergeten. Totdat een Columbus. Geacht wordt Amerika ontdekt te hebben. Maar ja, hooguit herontdekt. Hooguit. Maar ja, goed. Mijn Heer en mijn God, het was Thomas in. Een week na de opstanding. Die is een beeld van het Joodse volk als het tot geloof komt. Maar hier wordt de term gebruikt voor de 10 stammen van Israël. Ja. En dan nog even terug naar Richteren hoofdstuk 1. Waar staat vers 22. En het huis van Jozef. Dat zijn dus hoogst waarschijnlijk 2 stammen. Namelijk Efraïm en Manasse. Richteren 1, vers 22. Het huis van Jozef toog ook op naar Bethel. Toog ook op naar Bethel. En de Heere was met hen. En het huis van Jozef bestelde verspieders bij Bethel. Dat wil zeggen, die werden spionnen ingezet. Hè? De naam nu deze stad was tevoren Lus, met een Z. En de wachters zagen een man uitgaande uit de stad en ze zeiden tot hem, wijs ons toch de ingang der stad en wij zullen weldadigheid bij u doen. En als hij hun de ingang der stad gewezen had, zo sloegen zij de stad met de scherpte des zwaards, maar die man en zijn ganse huis lieten zij gaan. Toen toog deze man in het land der Hethieten en hij bouwde een stad en noemde haar naam Lus. Dit is haar naam tot op deze dag. En dat is dus een vervolg op de geschiedenis van Bethel. Want daar in Genesis 28 was Jacob in Bethel op de vlucht, om zo te zeggen, voor Esau. En daar lezen wij dat hij die steen recht overeind zette. Dit is niets dan een huis Gods. Zei hij. En dan staat er. Hij goot olie bovenop dat opgerichte teken. En hij noemde de naam der plaats Bethel. Huis Gods namelijk. Daar toch de naam die stad tevoren was. Lus. Nou kijk je in je Bijbelse encyclopie. Of hoe dat ding maar heet. En dan staat er, Lus betekent amandel. Nou hebben we altijd gedacht dat een amandel, dat een ander woord was. Van de amandelbomen en de bloeiende amandelstaf en al dat soort dingen meer. Maar als je verder zoekt, dan vind je, ja, waarom amandel? Nou, omdat een amandel wijkt af van de normale vorm van een noot. Een beetje afwijkende vorm. En daarom heet het Lus, want Lus betekent zoveel als afwijken. Zeg dat dan meteen, denk ik altijd. Waarom zeg je dan dat het gaat over een amandel? Hoe kom je erbij? Leuk bedacht allemaal, maar Lus betekent dus gewoon in het Nederlands. Lus. Alleen wij schrijven het met een S. Dat is het. Er is niks moeilijk. Lus betekent lus. Inderdaad, een afwijking, dat kan. Maar wat denkt u van ons Nederlandse woord los? Naast lus, los. Afwijkend. Dan is hij van God los, dan wijkt hij van God af, dat weet je toch? Los. Of wat denkt u van het Engelse to lose? Nee, dat is ook Frans, maar dan is het in Aquitanië. To lose, maar goed. Maar in het Engels bedoel ik, lose. Ons Nederlandse verlies, los, dan ben je het kwijt, dan is het afgeweken. Maar het meest voor de hand liggend is natuurlijk gewoon een lus. Want dat is wat het feitelijk voorstelt. Of toegepast op de dagen van Genesis 28. Ik vertaal het dan met omweg. Dat is iets, dat, ja natuurlijk, dat is iets geforceerd. Maar ja, dat doen vertalers altijd. Hè? Want hier beschreef Jacob anders. Hij verdween voor 20 jaar naar oom Laban om van daaruit weer terug te keren. Dat is een omweg, dat is als je het uittekent een lus. Heb je dat? Alleen hij noemde het Bethel. Maar de naam lus blijft dus bestaan, blijkbaar. Jacob noemt het Bethel. Maar hier in Richteren ben je dus echt een paar eeuwtjes later hoor. Maar dan heet het nog steeds lus. Dus. En het wordt geacht te behoren tot het grensgebied van Efraïm en Manasse, van Jozef in elk geval. Helemaal precies weet ik het niet, maar het ligt inderdaad aan de oostkant van het gebied van Efraïm. En daarna grenst het aan het gebied van Benjamin. Maar het schijnt dat het aan het noorden grenst aan het gebied van Manasse. Manasse zit noordelijker van Efraïm. Enzovoort. En als je het op de kaart zoekt, je gaat vanaf Jeruzalem recht naar het noorden, niet al te ver. En dan kom je voorbij Rama en Gibea, Sals, weet je wel, het gebied van Benjamin, Gibea, Sals. Betrekkelijk dicht boven Jeruzalem. En dan uiteindelijk kom je bij Bethel. Het is niet eens zo ver weg, daar ergens met je pen, daar. Zie je het? Staat die erop?
Nee.
Nou ja, zo. Het is niet zo heel ver eigenlijk. Maar het is gewoon onderweg naar, als je van Jeruzalem naar het noorden, van Beersheba, oké, okay, maar dan reizen van Beersheba naar het noorden, maar het is nog voorbij Jeruzalem en op die route kom je dan inderdaad bij Bethel. Maar het is dus gewoon lus blijven heten. En dan zeg ik, ja, dan misschien is wel het idee van dat daar amandelbomen staan en dat het daarna genoemd is. Maar ik blijf volhouden dat het niet het normale woord is voor een amandelboom of zoiets. Dus ja, ik weet het ook niet. Maar het is lus. Dan staat er bovendien nog. Ze wilden die stad dus innemen omdat het bij hun gebied hoorde. En dan staat er, ze zagen een man uitgaande uit de stad en ze zeiden, wijs ons toch de ingang der stad. U begrijpt toch hopelijk dat ze niet vroegen, waar is de deur van de poort? Dat is een beetje onbenullige vraag. Stad, hoezo, waar is de ingang van de stad? Ja, die hebben ze heus dicht gedaan. Maar de vraag is er een alternatieve route? Is er een geheime route de stad in en uit? Die is er namelijk altijd. Al was het maar om uit de stad te kunnen wegvluchten. Als je kwaaie bedoelingen hebt door smokkelen of grensoverschrijdend gedrag, weet je wel. Dan ben je de grens over of onderdoor. Mag ook. Het is bij de konijnen af dan, maar onder de... lijkt me... toepasselijke term in dit verband, toch of niet? Nou ja, onder doorgraven of zo. Er moet al een geheime route zijn ergens. Dat weet iedereen die wel eens een film gezien heeft. Er is altijd wel ergens een geheime route die dan ergens uitkomt in het bos of op de hei of op het strand of waar dan ook. Hoe komen wij die stad in? Nou, die plek wordt gewezen, want dat is wat dan gebeurt. En zo wordt dan inderdaad de stad ingenomen. En dus heeft die man uit lust nu de dood van de inwoners van Lus op zijn geweten. Want hij heeft de stad verraden, toch? Of niet? En hij compenseert dat, want er staat toen toch deze man in het land der Hethieten. En hij bouwde een stad en noemde haar naam Lus. Hij bouwde een andere stad met dezelfde naam. En die schijnt dan nog lang bestaan te hebben, want er staat, dit is haar naam tot op deze dag. Wij weten niet waar dat is, maar we weten zelfs niet waar het land der Hethieten is. Behalve dan dat men ooit heeft uitgevonden dat er een volk van Getieten, dan wel Getieten, woonde in Klein-Azië. En dat zouden ze dan geweest zijn. In het tegenwoordige Turkije bedoelen we dan. Klein-Azië is ook een wat rare term. Maar daar is grote onzekerheid over. Want aan de andere kant, als het nog verder erin gaat, kom je bij verschillende volkeren die diezelfde naam dragen. Maar achteraf blijkt dat zelfs een deel van Israël in de ballingschap ging onder diezelfde naam. Tot in Katwijk aan toe. Want Katwijk is genoemd naar de Gatti. Dan wel de Getti, de Gitti, dat is gewoon hetzelfde allemaal in de Semitische talen. Dus ja, en die zijn ook gekomen eventueel via Klein-Azië. Want zo kwamen de Kennemers hier ook, hè? Althans een groot deel ervan. De Kimmeriërs, die hebben daar ook gewoond. De Kimmeriërs, het volk van Omri. Waar Kennemer land na genoemd is, ik kan het ook niet helpen, dat is zo, ja. Dus toen maar. We weten dus niet echt, maar het schijnt dan Klein-Azië geweest te zijn. Maar er is ook, vroeger zeiden ze dat volk heeft nooit bestaan. Totdat men uitvond dat het dan toch een volk van Getieten geweest zou zijn. Dat moet dan een groot rijk geweest zijn in Klein-Azië. Maar waar die dan weer vandaan kwamen en waar ze gebleven zijn. Dus allemaal in nevelen gehuld. Ja, als ik daar dieper op in moet gaan, mensen. Er zijn hele volken uitgevonden omdat men de kalenders, de chronologische lijnen van verschillende volkeren, niet met elkaar gesynchroniseerd hadden. Of de verkeerde verbinding gelegd hadden, waardoor de jaartallen verschuiven. En hoe kom je dan aan dat volk daar? Want er bestaat zo'n volk daar niet. Daar wel, maar daar niet. Dus ja, dan vind je het uit. Zeggen, er moet dus zo'n volk geweest zijn. En zo gaan die dingen. Maar ja, dat is een verhaal apart, hoor. En wat je daar ook over zegt, krijgt altijd donder over. Omdat het in strijd is met de rekenmodellen, met de modellen die de wetenschap heeft opgesteld, dienaangaande. En daar mag je niet aankomen, want ja, anders valt het hele zaakje weer uit elkaar. Dus ja, en ik vind het niet belangrijk genoeg. Dus ik laat het maar zo. Maar die lust die blijft. En die herinnert, die stad ook, die blijft hier aan herinneren. Aan een omweg. Maar u wordt geacht te begrijpen dat Lus Bethel staat voor onze tegenwoordige bedeling als zodanig. Waarbij het werk van God niet voortgaat in Beersheba, om zo te zeggen. Bij Isaac en Esau en Rebecca, om zo te zeggen. Maar in Haran, ergens anders. Naar het noorden. Maar die route naar het noorden is natuurlijk ook van ouds de route naar de Caucasus. Diezelfde route. Gaat naar de Caucasus en dan dwars door de Caucasus heen kom je in Oost-Europa terecht enzovoorts. En je weet waar de Europeanen vandaan komen, de Europeans. Van over de Caucasus. En verder terug weet men dan officieel niet. Maar goed, dat is niet zo moeilijk te begrijpen allemaal. Het is de richting waarheen Israël in het algemeen, althans over land, verdwenen is. En zich vervolgens vervoegd heeft trouwens bij degene die over zee verdwenen zijn. Want die gingen in hoge mate naar het westen en daar naar het noordwesten. En daar hebben ze elkaar weer bereikt. Zijn ze weer bij elkaar gekomen enzovoorts. Dat is de geschiedenis van de grote volksverhuizing. Maar ja, dat is allemaal over langere termijn natuurlijk. Maar het gaat er maar om dat hier Bethel, Lus, de beide namen, geassocieerd worden met Jozef. Het is hun bezit. Dat het enige moeite kostte, dat het link was en dat het via één man is geweest die de verbinding gelegd heeft. Hoe heette die man, is de vraag. Ik heb een paar opties. Paulus? Hoe je bij de tien stammen terecht kunt komen. Paulus, als Benjaminiet en als volle broer van Jozef. Of doen we nou te moeilijk, helemaal laat op de avond. Of was het gewoon Jozef van Arimathea? Die zegt, nee, maar ik ga het wel regelen. En dat is wat hij deed. Enzovoorts. En dan zit hij nog achter de verplaatsing van lust, namelijk Bethel, de verplaatsing naar een ander land. Naar het land van de Gatti. Bij Gatti, enzovoorts. En als je zo'n spoor volgt, kom je ook in Noordwest-Europa uit. En dus bij de tien stammen van Israël. Welke route je ook neemt, wat je ook volgt. Elk argument op zich betekent niks, maar al die dingen bij elkaar, ja, daar kun je nooit meer omheen. Dat telt zich bij elkaar op. En dat vormt één grote waarheid. God doet zijn werk in onze dagen via Jozef. En het is via een omweg. En het gaat wel degelijk over het huis Gods. Maar als je het zoekt, is het ergens anders. En als daarachter dan weer het verhaal komt van de steen uit Bethel die meegenomen is naar Ierland, wat per slot ook gewoon heet het land van de Hebreeën. Ibernia, dat is gewoon het land van de Hebreeën. Sorry, als je dat in het Hebreeuws opschrijft, met Hebreeuwse letters opschrijft, is het land van de Hebreeën. En dat er vandaar terecht gekomen is in Schotland en alsnog in Nieuw-Troje. Dat ze later Londen genoemd hebben. Ja, dat is zo. Dat ligt voor de hand. Dat past in het hele verhaal. Of het daarmee bewezen is, nee. Maar het stapelt zich op, hè? Al die structuren, al die ideeën. Ik heb het u misschien wel eens verteld. Ik herinner me dat van jongs af aan. Ik heb van jongs af aan geleerd, Jacob gaat op de vlucht. Het is een beeld van de gemeente. Vooruit, met de eerstgeboorterecht. Esau is een beeld van het Joodse volk. En ik heb altijd gedacht, maar ik heb het nooit iemand gevraagd. Ik heb altijd gedacht, maar die Laban dan, waar is die dan een beeld van? Daar gaat hij naartoe. En daar krijgt hij zijn vrouwen, zijn kudden, zijn hele bezittingen, alles. En alle kinderen van Jacob zijn kinderen, van zijn kleinkinderen van Laban dus. Hè? En van Isaac, maar van Laban, toch? Alles. Van Isaac heeft hij niks gekregen, behalve de zegen. Maar de inhoud ervan heeft hij allemaal via... Wie is dan Laban op de achtergrond? Dat hebben ze er nooit bij verteld. Dat heeft me jaren gekost. Nou, ik moet het anders zeggen, het heeft jaren geduurd voordat ik daarachter kwam. Hoe dat dan zit. En het antwoord is, ja, dat is een beeld van de tien stammen van Israël. De oudere tak van de familie, waaruit dan Jacob gezegend wordt. Enzovoorts. Laban. Maar dan gaat hij weer. Laban. Albion. Nee, het lijkt er niet alleen op. Het is hetzelfde. Het heet namelijk, Laban is wit. Blank. En Albion, dat weet iedereen, wordt zo genoemd vanwege de White Cliffs of Dover. Die heb ik nog nagevraagd aan Vera Lynn. Enzovoorts. En zo kun je nog heel lang doorgaan, maar al die dingen wijzen in volstrekt dezelfde richting. En dat betekent ook inderdaad dat de geschiedenis van de Richteren eigenlijk model staat voor, of illustratief is voor onze tegenwoordige bedeling, waarin de Heer zijn handen heeft afgetrokken en gezegd, red je, maak er wat van, en af en toe stuurt hij dan iemand om het zaakje wat bij te sturen. Een sufeet, een safat, een richter, enzovoorts. Maar goed, we hebben nog gelegenheid genoeg om daarover te spreken. De volgende keer, Run. We zullen de Heer danken. Wij willen u dank zeggen, Vader in de hemel, ook voor deze avond waarin we mochten lezen in uw woord en zoveel verschillende schriftgedeelten mochten overdenken. en mochten zien hoe ze samenhangen en ons spreken over uw eeuwig voornemen, in het bijzonder zoals u dat ten uitvoer legt in onze tegenwoordige tijd. We danken u daarom dat we in het licht mogen wandelen, hoewel de wereld in duisternis is. En dat we mogen weten niet alleen waar wij vandaan komen, maar ook waarheen wij als uw kinderen onderweg zijn en waartoe u ons geroepen hebt. En daarom, Vader, bevelen we ons bij u aan, opdat uw werk aan ons en in ons voortgang mag vinden en opdat wij werkelijk getrokken zouden worden uit deze tegenwoordige duistere wereld en onze hoop en verwachting zouden stellen op de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Wees u dan ons nabij om Christus wil. Amen.